Altijd honger.
Moest. Dat heb je nog een paar keer verteld.
Oh, hij zegt dat ze het maar goed doet.
Ja.
Op deze hele goede vrijdag gaan wij ons toch bezighouden met dat wat het lijden en stijl van Jezus Christus als basis heeft gekregen om nu op de nieuwe schepping te kunnen zijn. Openbaring 21 en daarvan af vers 9. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven toornschalen hadden, welke waren vol geweest van de laatste zeven plagen. En hij sprak met mij en zei, kom hierheen en ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in geest, op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van de kant van God. En zij had de heerlijkheid Gods en haar glans, het woord licht moet glans zijn, haar glans was aan de allerkostbaarste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkend als kristal. En het had een grote en hoge muur en het had 12 poorten en in de poorten 12 engelen en namen erop geschreven, welke zijn die van de 12 stammen van de zonen Israëls. En vanaf het oosten 3 poorten, vanaf het noorden 3 poorten, vanaf het zuiden 3 poorten en vanaf het westen 3 poorten. In de muur van de stad had 12 fundamenten. En in die fundamenten uiteraard de 12 namen, 12 hoort erbij, van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een meetriet, een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant. En haar lengte was zo groot als de breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte ervan waren gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen. De maat van een engel die van, of de maat van een mens die van de engel is, was. En de opbouw van haar muur was van jaspis. En de stad zuiver goud, zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei kostbare gesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacinth en het twaalfde amethyst. En de 12 poorten, 12 pijlen waren, staat er niet, maar dat is natuurlijk wel bedoeld. En in iedere poort was elk uit één parel. En het plein van de stad, het straat is niet goed, het plein, de breedte staat er namelijk, van de stad was zuiver goud, gelijk aan doorschijnend glas. Nou ja, eerst maar zover. Wel, nadat er dus gesproken is over de nieuwe schepping en hoe die er ongeveer uitziet als grootste vorm enzovoort. De genade van de Heer voor diegenen die dus in nood, in moeite, in pijn hebben gezeten. En die nu de tranen van de ogen afgewist krijgen. En de anderen die ongehoorzaam zijn geweest, ook al kenden ze het woord van God. En daarmee dus uit het directe blikveld van de Heer laat staan van de stad terechtkomen. Gaat nu het gedeelte verder. En dan staat er, tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen, toornschalen hadden, die vol waren geweest, nu niet meer namelijk, van de zeven laatste plagen. En die sprak met mij en zei, kom hierheen, herwaarts is hierheen, en ik zal u tonen, en dan moeten we de meerderheidstekst, die ook verschillend is, goed interpreteren lijkt me, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw des lams. En dat is heel belangrijk, dat hier staat, de bruid, de vrouw des lams. Wel, eerst die zeven engelen. Dat hebben we al eerder gezien. Het gaat hier dus om een stad, een vaste woon- en verblijfplaats, voorlopig tenminste. Want we hebben gezien dat het nog wel, vers 3, een tabernakel is van God bij de mensen. Een tijdelijke, hoewel in de eeuwigheid, toch nog een tijdelijke verblijfplaats. Vandaar ook dat die vierkant is. Want vier heeft te maken met de aardse situatie, met de aardse gang van zaken. Terwijl nieuwe schepping, alles wat nieuw is en wat helemaal buiten de aardse zaken, maar uit de hemelse komt, rond is. Rond heeft te maken met eeuwigheid, vierkant heeft te maken met aardse en daarmee met tijdelijke vorm. Hoewel het natuurlijk in verhouding tot wat er was, natuurlijk bijzonder is. En zoals het met die stad is, die dus nu vierkant is en straks ja, helemaal anders, is er eigenlijk van alles aan de hand. Want wat we hier nu zien, is eigenlijk de vorming van een hof. Kijk maar eens eventjes iets verderop, dat moeten we even zeggen. In 22 staat, en ik zag geen tempel daarin, in die stad, want de Heer, God, de Almachtige, is de tempel en het lam. Dus die staan er centraal in. En is het dan merkwaardig genoeg dat er dus ook staat, vers 24, de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. Dus de volken die zalig worden, daar hebben we de volgende keer over. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in die stad. De eer van die mensen die in dat licht wandelen. En haar poorten worden niet gesloten, want daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid eer de volken inbrengen. Ik laat even wat is. En dan nu. En in haar, in die stad, zal niet binnenkomen alles dat onrein is en gruwel doet, afgoderij doet, en leugen. Behalve zij die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Hoe kan dat nou als het een nieuwe schepping is, hebben we gezien? Hoe kan het nou dat daar nog iets in kan komen kennelijk? Nou, dat kan natuurlijk niet, want er staat een muur. En die muur houdt dat tegen. Kennelijk zit daar zo'n kracht in dat zelfs als de poorten niet gesloten worden, dat toch nog mensen van buitenaf die er niet horen, er ook niet in komen. Dus ook op die nieuwe schepping is aanvankelijk nog een relatieve scheiding. Er was eerder gezien, we zullen zo zien in verband met die muur dat dat klopt. Wel, die zeven, of die een van die engelen die dus kwam om dat door te geven, die heeft het dan ook over een situatie die we ook al eerder tegenkwamen bij die zeven violen. En deze engel, die dat dus doet, die was in de tijd ook bij die zeven violen. We kunnen even teruggaan, dan zien we dat in Openbaring een paar hoofdstukken terug. Even hoofdstuk 15. Het eerste vers staat al in, ik zag een groot wonderlijk teken in de hemel, namelijk zeven engelen hebben de zeven laatste plagen, want daarin is de toorn Gods geëindigd. En dan staat daar, voordat ze dus in hoofdstuk 16 aan de gang gaan, een heel verhaal over hoe het boven is. En ik zag als een glazen zee met vuur vermengd en die de overwinning hadden van het beest, van het beeld enzovoort. En die stonden voor de troon van God. Dus je ziet dat hier die engelen staan en ook weer een blik in de hemel van de overwinnaars, voordat die schalen komen. Nu komt één van deze zeven, niet alle zeven natuurlijk, komt hier weer en laat nu iets zien van die stad. Van het centrale gedeelte wat dus uit de hemel komt, de heilige stad, namelijk een nieuw Jeruzalem. Wel, dat wordt hier nu gezegd en er wordt wat bijgezegd. Er staat in 21, zit ik weer, vers 9. Kom hierheen, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. De bruid is de aanstaande vrouw. Dus dat is in ontwikkeling. Dan is er al een relatie, maar die is nog niet definitief. De vrouw van het lam, dat is definitief. We hebben dus nu een Jeruzalem uit de hemel en de tabernakel van God, tabernakel, tijdelijke verblijfplaats, is daar. Totdat er een eeuwige verblijfplaats is. En die verblijfplaats is wat om hem heen zit en dat is in principe de bruid. Dat is dus een, bestaat die nieuwe schepping en met name die stad bestaat dus uit een heel aantal nieuwe mensen. En materiaal dat wij absoluut niet kennen, want alles is doorzichtig. Zoals het diffuus is, goud dat doorzichtig is straks, tegenover wat nu diffuus is, waar je tegenaan kijkt en waar soms helemaal geen glans uitkomt, wat goud betreft nog wel veel waard is, maar toch. Je ziet hier, dat begrip bruid, vrouw des lams, dat daar dus een ontwikkeling in zit. En die ontwikkeling, die gaat van tijdelijk naar eeuwig toe. Van aanstaande naar definitief. En dus betekent het dat bij deze bruid kennelijk nog een aantal toegevoegd worden, totdat alles de vrouw van het lam is en Christus één is geworden. Dus die bruid, de vrouw des lams, moet in deze volgorde inderdaad staan. En dat betekent dus dat waar het gaat om die bruid, hebben we gezien dat het eerst te maken heeft. Die bruid, die heeft eerst te maken met welk volk?
Eerste gemeente.
Ja, eerste gemeente. Eén. De gemeente, want dat is Christus de man, dan is de gemeente de vrouw ermee. Is de gemeente boven, één met Jezus Christus, dan is de tweede situatie, na de opname, een gelovig Israël. Een gelovig Israël is dan de bruid en is de Heer plus de gemeente is dan de man. Dat hebben we ook al eens een keer gezien. Dan gaat het door, want op de nieuwe schepping wordt dus die bruid, dat wil zeggen wat om de bruidegom, wat om de Heer heen is. Het bruid heeft te maken met het woord berit in het Hebreeuws en dat is een verbond. Zij die verbonden zijn met Jezus Christus. Dus in dat verbond komen dus ook terecht allen die gelovig zijn vanuit het Oude Testament enzovoort. Allemaal om de Heer heen. En dat gaat nou door in die nieuwe schepping die dan al besproken wordt als een bruidersland, maar op een gegeven moment ook die vrouw. En dan is het de stad. Dan is het dus een steviger woonplaats waar de Heer te midden van woont. Dat bestaat uit alle gelovigen vanaf, nou zeg maar, vanaf Adam tot aan de laatste die dus op de nieuwe schepping komt. Alle gelovigen bij elkaar. En die gelovigen, daar zit dus nog een tijd tussen dat er nog meer moeten zijn die ook toegevoegd worden tot die eenheid. Ik weet niet of je de gelijkenis kent van de parel. We krijgen het straks ook nog. Parel. Een parel die komt uit de zee. Die is, eigenlijk is het een heel klein diertje wat verwond geraakt is op de een of andere manier. En die gaat dan automatisch, gaat die dan allemaal moeder eromheen bouwen om dat stukje steen of wat er toch ingekomen is. En dat blijft maar doorgaan. Naarmate dat dus langer duurt, wordt dus dat steeds meer en meer en groter. En een parel van grote waarde heeft dus ook heel veel waarde, omdat die zo verschrikkelijk veel kleuren afgeeft bijvoorbeeld, maar ook weer wit is. Dus dat heeft te maken met een doorgaand proces van wat steeds meer om dat ene, ja, om dat ene stukje wat dus verwond geraakt is, lees maar Jezus Christus, wat om Jezus Christus heen in de zee, in de volkerenwereld, tot stand gekomen is. Alles wat stil en stil door de Heer Jezus Christus uiteindelijk toegevoegd wordt aan zijn situatie is eigenlijk die parel. Dus vandaar dat datzelfde beeld hier ook weer toegepast wordt op de nieuwe stad, nieuwe schepping. Nou, dan wordt hij door deze engel weggevoerd van Patmos. Hij zit op Patmos. En hij voerde mij weg, bracht mij weg in geest. Dat kan dus visionair zijn. En omdat er staat hij bracht weg, zou het heel goed kunnen zijn dat hij dus ook in geest, verbonden met de geest in, dus ook naar een plek toegebracht wordt van waaruit hij dat kan zien. En hij wordt geplaatst op een grote en hoge berg. Dus het is duidelijk dat hij niet visionair, maar vooral ook als persoon weggezet wordt naar een grote hoge berg. En op afstand ziet hij dan de grote en heilige stad, Jeruzalem. Dat is wat er staat, wat de betere handschriften hebben. De grote en heilige stad. Dat staat tegenover de kleine en onheilige stad. Maar dat is dus de oude schepping, nu heb je een nieuwe. Dat is die stad, de heilige stad van vers 2. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem. Het wordt hier er nog een keer bijgenoemd, groot. De grote en heilige stad die neerdalend uit de hemel, vanaf God staat er. Dus hij is natuurlijk wel van God, hij is de bezitter. Maar dat staat er in wezen niet. Er staat een een voorzetsel wat betekent van God af komt hij. Sommigen zeggen uit God komt hij, dat is ook goed. Maar hij komt vanaf God en daalt neer uit de hemel, kennelijk op of tot aan de aarde. Ik weet niet eens of je kunt zeggen dat hij op de aarde komt. Hij daalt neer uit de hemel. Dat is wat er staat. Toebereid, dat staat in vers 2, als een bruid die voor haar man versierd is. Dus ook nog weer niet de vrouw. Het is daar nog steeds bruid. Het is daar nog eerst de tabernakel. Het is nog een tijdelijke verblijfplaats. Dat vierkante gebouw, hoe je het ook maar noemen wilt. Ik moet dan... ik ga even een paar lijnen trekken. Vers 21, het tweede gedeelte, daar staat... En de straat, het woord wat ervoor staat, is plein. Het plein van de stad, de breedte, zei ik een plein, plateia. De plein van de stad was zuiver goud, zoals doorschijnend glas. Zoals wij dat kennen, ze moeten het op de ene of andere manier ook uitdrukken. En vers 2 van hoofdstuk 22 gaat er ook weer over. En in het midden van haar plein... En op de ene en andere kant van de rivier, die uit het plein voortkomt, was de boom des levens. Nou, de boom des levens kennen we als iets wat centraal staat. En hier wordt dus duidelijk verwezen naar Genesis 2, Genesis 3. Wat we hier nu krijgen, is wat God eigenlijk toen al bedoeld heeft, maar wat nog niet op een of andere manier tot stand kon komen. Namelijk, dat hij toen een aarde had... En daar heeft hij een aparte plaats gereserveerd voor Adam en voor de mens. En daar binnenin waren heel veel bomen, maar onder andere was daar ook de boom des levens. Dus de boom des levens, derde levens moet het eigenlijk zijn, van het leven. En er was ook een speciale boom van kennis van goed en kwaad. En alles wat nu tussen Genesis 3 staat en hier... zegt eigenlijk van, hoe krijgen we die ene boom er nou uit? Hoe krijgen we die boom van kennis en goed en kwaad uit? Want die is hier niet meer. Die was in Genesis 3 nog wel, 2, 3. Waar dan ook de slang was, die is er nu uiteraard niet meer. Dus die boom is er ook niet meer. Dus die boom is weggehaald. En je ziet weer hetzelfde. Die Hof van Eden, als ik daar even naar terug ga, want het is in wezen hetzelfde beeld. Zij heeft nu wat meer toegespitst. Hoofdstuk 2, vers 8. En daar zitten een heleboel vertalingen verkeerd, helaas. Maar goed, daar kunnen we gelukkig wat aan doen. En de Heere God had een hof geplant naar het beeld van Eden. En Eden is de hof boven waar God zit. Volgens Ezechiël 28. En het Eden is dus eigenlijk gelukzaligheid, betekent dat. En dat is de plaats waar God dus woont, die hof van Eden boven. En naar het beeld van dat Eden heeft God een plaats gezet beneden. Vanuit, tegen niet, maar vanuit de oorsprong. Het oosten is de oorsprong, dus van God uit. Van God uit wordt een hof, zoals naar analogie van waar hij woont, is naar beneden gezet. En hij plaatste daar de mens die hij had geformeerd. En de Heere God had allerlei geboomte uit het aardigheid doen opspruiten. Heerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. En de boom des levens in het midden van de hof. En de boom van kennis van goed en kwaad. Dat Eva later zegt dat die boom in het midden van de hof staat, dat is de bedoeling van de Satan, dat je niet meer goed weet hoe het in elkaar zit. Maar in het midden van de hof is de boom des levens. Nou, als we nu gaan kijken naar Openbaring, en we zien daar staan, vers 2 van hoofdstuk 22... In het midden van haar plein, dus niet straat, dat is dat woord plateia. Dat is dus het middengedeelte in de stad. En op de ene en de andere zijde van de rivier was de boom des levens. Hoe werd het vroeger gedaan, die Hof van Eden? Van bovenuit was er een enorme straal water die vanuit de hemel in het centrum van die Hof van Eden kwam. En van daaruit ging die in vier stromen alle kanten uit. Ook weer vier te maken met de aardse deel. De Eufraat, Tigris en nog twee andere Dus dat water kwam van boven, lees Heilige Geest die van boven komt. Het zijn allemaal de beelden die later duidelijk naar voren komen. En hier dus ook weer, vanuit die hof, vanuit de plaats van God zelf, de levensbrenger bij uitstek, komt dat water des levens naar buiten toe. Hier dus ook. En dat staat er ook, en hij toonde mij, 22 vers 1, een rivier van zuiver water des levens. Helder als kristal voortkomend uit de troon van God en van het Lam. Daar komt het water uit. En die zit midden in het plein van de grote stad. Want dat staat in vers 22 van het vorige hoofdstuk, van 21. En ik zag geen tempel erin, want de Heere, de Almachtige God in die stad, is haar tempel in het Lam. Dus die zit daar centraal in, de boom des levens. Dus betekent dat ook dat ik persoonlijk geloof dat de stad centraal staat in de hele schepping. De schepping is rond, waarbinnen wij wonen. En daar, in dat centrale gedeelte, heb je een totaal ander bestaan. Niet meer zo zoals nu, dat je dus eigenlijk ergens de lucht ingaat en je wordt teruggedrukt. Men noemt dat dan aantrekkingskracht, terwijl de Bijbel het eigenlijk afduwingskracht noemt. Waar de mensen dus aan de buitenkant wonen. Nu is het zo dat je dus kennelijk op die nieuwe schepping ruimtelijk heel anders omgaat met de ruimte en met alles zoals dat in de oude schepping was. Er moeten dus enorme veranderingen zijn van deze hele gang van zaken, want je kunt kennelijk in die stad komen en je kunt er soms ook niet in komen. Dus dat is zo ongelooflijk verschillend. Maar het is een heilige stad en alleen wie geheiligd is, kan daar dus ook komen. Goed, vers 11 van 21. Ik probeer zoveel mogelijk de zaak uiteen te zetten, zodat ik denk dat die zo staat ook. En voor de rest, heb je toch altijd nog iets van het zijn ook dingen die we ons nog niet helemaal goed kunnen voorstellen. Ik ook niet hoor. Ik geloof gewoon zonder meer dat het zo is. Maar de draagwijdte van hoe dat allemaal precies in elkaar zit, dat moet zo overweldigend zijn. Daar hebben we eigenlijk, er wordt ook niet al te veel van gezegd, alsof God wil zeggen, dat begrijp je misschien nu toch nog niet, maar dat komt straks wel als je dan met je nieuwe lichaam daar bent. Nou, die stad had de heerlijkheid Gods en haar licht, het woord wat ervoor staat, is eigenlijk stralende glans, voorster. En haar glans was van de allerkostbaarste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis. Blinkend, stralend als kristal. Nou, dat heeft dus verschillende kleuren. Terwijl jaspis, zoals wij het nu kennen, een helemaal niet. Het is een half edelsteen en die is roodbruin. Dus of dat precies hetzelfde is, dat is nog maar de vraag. Maar in ieder geval geeft rood aan in de Bijbel het koningschap. Koningschap, de macht. En dat wordt dus gegeven aan degene die het dus waard is. Er zijn ook groepen die het gewoon nemen. En die daar dus ook gewoon van zeggen, wij zijn rood en dus zijn wij koning, terwijl ze het eigenlijk niet zijn. Dat heeft te maken met bepaalde keuzes die men hier in het land heeft. Nou goed, deze jaspis is hier helder als kristal, stralend dus. Het geeft zelf licht. Als het is glans, dan betekent dat niet dat, het zal een afglans zijn van God, maar het geeft ook stralend als kristal, geeft dus wel degelijk ook weer, licht weer, en dat is de jaspis van nu niet. Dus we krijgen te maken met een gesteente wat feitelijk zo is zoals het zou moeten zijn. Maar in deze schepping natuurlijk niet. In deze schepping kan alleen maar een afspiegeling van de gang van zaken zijn. En dus is een jaspis in onze tijd veel minder waard. En die stad had een grote en hoge muur. En daarvoor moet ik met u even naar Ezechiël 42. Het is een erg belangrijk punt wat hier eventjes staat. Ezechiël 42. Daar wordt namelijk gesproken over het Jeruzalem in de 1000 jaar. In hele Ezechiël wordt gesproken over de nieuwe stad die gebouwd wordt onder de nieuwe Salomo, Jezus Christus. En ook de tempel, hoe die is, hoe groot die wordt enzovoort, en wat er allemaal in veranderen moet en verdwijnen moet. En het aardige is dat ik even een stukje lees vanaf vers 15. Dus hier wordt de tempel van de buitenkant gemeten. En als hij, dat is een engel, nu de maten van het binnenste huis geëindigd had, dus van het heilige der heiligen. Ik zit in 42 vers 15, Ezechiël 42 vers 15. Zo bracht hij mij naar buiten, de weg van de poort die naar het weg van de oosten uitzag en in matsen rondomheen. Hij mat, dus af, dat is verleend tijd van meten, hè? Hij mat de oostzijde met de meetriet, 500 rieten met de meetriet rondom. Hij mat de noordzijde, zo gaat door zuidzijde, de westzijde en alle doet hij dat. Dat doet hij hier namelijk ook weer in openbaring. En nu, hij mat aan de vier zijden. Het had een muur rondomheen. De lengte was 500 en de breedte 500. Om een scheiding te maken tussen het heilige en het onheilige. Dit is niet zomaar wat. Daar op die nieuwe schepping, of althans in die 1000 jaar, ja, toch. Er wordt dus scheiding gemaakt, onderscheid, maar scheiding tussen wat heilig is en onheilig. Daar is een muur voor. Opdat je dus niet zomaar even naar binnen komt. En dat kunnen we ons nu wat beter voorstellen als we in Openbaring 20 zien. Het had een grote muur. En waarom had het een grote muur? Om scheiding te maken tussen het heilige en de onheilige. Wat is dan onheilig? Nou, dat zien we in Openbaring. Openbaring 21, vers 26. 27, sorry, staan. Want daar staat dus dat niet iedereen zomaar in die stad kan, behalve degenen die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Dat is nog weer een ander boek als het boek des levens. Het boek des levens des lams wil zeggen, dat is iemand die ook Jezus Christus tot in de kleinste dingen getrouw is geweest. Die staat in dat boek apart opgeschreven. Als Mozes zegt, delg mij maar uit uw boek, dan bedoelt hij absoluut niet het boek des levens, want hij wil natuurlijk wel bij God zijn. Maar hij bedoelt het extra boek, wat is voor wie trouw is aan God. Dat kennen we in het Oude Testament ook wel. Dat wil zeggen, wie dus een loon ontvangt, wie een positie met Jezus Christus ontvangt, omdat hij hier in deze wereld niet naar die positie gezocht heeft, maar gewoon één ding heeft gewild, Jezus volgen. En niet hoog en groot zijn en in de schijnwerper staan, maar gewoon eenvoudig de weg gaan die Jezus Christus voor die persoon heeft. En in die stad, staat in vers 27 van Openbaring 21, zal niet binnenkomen alles dat onrein is. Het zal dus een muur die maakt tussen verschil tussen heilig en onheilig. En die gruwel doet, afgoderij. En die leugen doet, letterlijk staat dat doet. Die de leugen doet, dus die gewoon de oude schepping centraal stelt. Nou, dat zijn dezelfde die ook in vers 8 genoemd werden. Die dus buiten de stad worden gezet. Die dus geen loon ontvangen, maar wel wedergeboren zijn. Dus die muur is ervoor opdat niet iedereen zomaar even in die heiligheid binnen kan komen. En die muur maakt dus nog scheiding. Tot hoe lang? Dan is het dus ook nog de bruid. Maar wanneer wordt nu een vrouw? Wat was de bedoeling van de Hof van Eden in de tijd? Weten we dat nog?
Om het te verspreiden.
Ja, ja. We gaan er even weer naartoe. Want wat nu, dat wordt hier niet rechtstreeks gezegd, maar vanuit de analogie is het gewoon volkomen duidelijk. Openbaring, of nee, Openbaring Genesis uiteraard. Eerst even Genesis 2 vers 10. Om iets wat ik zomaar even zei, waarvan ik ongetwijfeld sommigen denken te zeggen, ja, dat kun je makkelijk zeggen, maar waar staat dat? Hier. Vers 10. En een rivier was voortkomend uit Eden, let op, om deze hof te bewateren. Dus de hof van Eden is niet beneden, is boven. En die rivier, het water, kwam van boven bij God uit om deze hof, dat is een beeld van die hof van Eden boven, om die te bevochtigen. Dus dat water kwam uit de hemel en kwam gewoon terecht op een plaats in het centrum van die boom des levens. En van daaruit ging dat water door naar de hele wereld. Dus de wereld was afhankelijk van het levende water van God, toen al. En wat was de bedoeling van deze gang van zaken? Vers 15, de Heer God nam de mens en zette die in de hof van Eden, zo noemen ze het vervolgens ook, om die uit te bouwen en die te bewaken. Twee dingen. Dus het moest uitgebreid worden. En het moest bewaakt worden tegen de Satan uiteraard. Er is dus duidelijk, niemand kon die hof binnenkomen, want er stonden engelen voor. Dus er was een soort van geestelijke muur, waardoor je zomaar niet die hof in kon komen. Zeker later niet, nadat de zaak dus onheilig was. Ook daar zie je dus weer dat in die hof een scheiding is gekomen. De enige die er later nog in gekomen was, dat was, neem ik aan, eigenlijk twee zijn er geweest. In ieder geval Henoch en ik denk ook dat, hoe heet hij, Noach er nog moet zijn geweest. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Dus je ziet hier dat die hof moest door de mens worden uitgebreid. En het leuke is dat men nu er tegenwoordig van maakt dat wij deze wereld moeten bebouwen en weet ik wat allemaal meer. Het totaal onbegrip van wat hier nu eigenlijk bedoeld wordt. Die hof, dat was de enige plek waar God centraal stond. Die moest dus langzaam even uitgebreid worden. En daarmee moest Adam, en dus ook de mensheid, eigenlijk de tegenstander, Satan, die hoger in mogelijkheden was, vernietigen. Als hij maar trouw bleef aan God. Daarom kwam Satan ook naar Eva toe, omdat die dat niet rechtstreeks van God gehoord had, maar die moest het horen van Adam. Want het woord komt voort uit Christus, uit de mannelijke kant. Dus ze wist er ook wel van, maar ze had dat niet rechtstreeks van de Heer gehoord. En dus probeert hij via Eva, probeert hij dus een wicht te breien, zodat het niet uitgebreid wordt en hij zijn koningschap over de aarde niet hoeft prijs te geven. En aanvankelijk lukt hem dat ook. Maar goed, dan komt er een tweede Adam, dat kennen we. En die tweede Adam, ja, die zal deze macht wel vernietigen. We zien hier dus dat die hof uitgebreid moest worden. De eerste Adam lukte dat niet, bij de tweede Adam lukt dat wel. Dus is die stad, we gaan weer even naar Openbaring 21, die we nu hebben, die mag nu eigenlijk wel een beetje zo zien. Gaan we even een ronde aarde maken, want dat is hier dan toch nog wel niet plat. En dan komt uit de hemel de stad. Vierkant. Kubus zelfs. Helemaal kubus. Lengte, breedte, hoogte. Gelijk, dat is dus een kubus. Vierkant, vier dus. Tijdelijk daarmee. Maar het is wel zo dat God daarin woont. En Christus. En daar komt het water des levens uit voort. Dus het is wel degelijk een plein. Waar midden, te midden waarvan de Heer de staat van goud. Maar dat kan ook niet minder. En van daaruit gaan dus mensen naar de volkeren toe. Nou, dat is te ver. Naar volkeren toe die er rondom liggen. Waarom? Om hen de boodschap te brengen. Maar dat moet ik eigenlijk voor de volgende keer doen. Maar ik kan niet helemaal zonder. Ik moet het wel even duidelijk maken. Want dit moet die tijdelijke verblijfplaats, die tabernakel, moeten worden tot een tempel. Die bruid moet worden tot een vrouw. Met andere woorden, als dit dus helemaal uitgebreid wordt, wordt het op een gegeven moment zo dat Jezus Christus alles onder controle heeft gesteld, ook alle vormen van weerstand heeft vernietigd, zodat alles en iedereen gelijk is aan Christus. En dan geeft Christus het koningschap over aan God, zegt 1 Korinthe 15, en dat is het doel, dat God is alles en in allen. Maar voordat zover is, moet zelfs de laatste vorm van scheiding, ja, die moet worden weggenomen. En dan moeten dus een aantal volkeren de boodschap van de Heer simpelweg nog horen, omdat ze die nooit op de oude schepping hebben gehoord. Nou, om in Openbaring even weer verder te gaan.
Eigenlijk is Jeruzalem misschien wel gewoon Eden.
Dit zou je kunnen zeggen, het Hof van Eden. Een nieuwe Hof van Eden, ja. Voor gelukzaligheid, zeker als je daar woont. Maar je kunt daar, nou ja, laat ik nog maar eventjes in naartoe. Je kunt daar dus het eerstgeboorterecht, dan kom je daar terecht.
We halen met Ezekiel 28 aan. Maar dan wordt het oordeel van de koning van
Tyrus.
Maar dat is Satan.
Dat is Satan, ja. Ja.
Maar waarom ook tussen al die edelstenen die ook hier?
Hij had er 9.
Is er meer?
Dus in de 12. Oh, ja. Ja. Hij had er 9. En 9 heeft te maken met de uiterlijke vorm van verdrukking. Dus ja. Dus kennelijk. Maar dat is, die glans is verloren gegaan. Ik denk dat die, dat stralende wat hij dus moet hebben gehad, dat diffuus is geworden. Het goud is niet, het is niet meer doorzichtig. En kennelijk is alles wat van waarde is, is natuurlijk helemaal doorzicht. Dat weten we wel. Als je dus echt een hele dure edelsteen hebt geslepen en alles meer, dan fonkelt die en geeft die ontzettend verlicht en geeft die ook een bepaalde vorm van doorzicht. En dat is het meest waard. Ze zijn het hoogste graad als je dus een doorzicht hebt en zo min mogelijke diffuusheid wat erin zit. Want het is vaak ijzer of oor of wat dan ook, wat het dan weer tegenhoudt. Hier in deze schepping wordt al duidelijk gemaakt dat de kleuren en ook de hele wijze waarop de materie tot stand is gekomen in deze nieuwe schepping van een totaal andere orde is. Zeker die stad. Daaromheen wordt het niet gezegd, maar die stad wordt speciaal genoemd. Ja, dus die had een hoge muur. En 12 poorten, zegt vers 12. En in die poorten 12 engelen. En namen daarop, niet op die engelen, maar op die poorten uiteraard geschreven. En die namen zijn die van de 12 stammen van de zonen Israëls. Israël is Jacob, dus die 12 zonen, die stammen die worden genoemd. En daar wordt dus weer net zoals in Ezekiel 42 gezien hebben, daar heb je dus weer 3 poorten aan elke kant. Vanuit het oosten zijn 3 poorten te zien, vanuit het noorden, vanuit het zuiden en vanuit het westen. 3 poorten, 12 poorten in totaal. Nou, dat moet nogal een grote zijn. Want er moeten veel mensen naar binnen en er moeten veel mensen weer naar buiten. En de muur van die stad had 12 fundamenten. Dat is niet niks. En in die fundamenten de namen van de 12 apostelen van het Lam. Dus je ziet eerst dat de muur, daar is waar in de poorten waarop dus de zonen Israëls, de naam van de zonen Israël, Ruben, Simon, Levi, Juda enzovoort, geschreven staan. En dan zijn de fundamenten van die muur, die hebben te maken met de nieuwe schepping, de 12 apostelen. Uiteraard. En die 12 apostelen, die hebben dus namen die in die fundamenten geschreven staan, kennelijk. En denk eraan, die fundamenten zitten niet in de grond. Want dat denk je altijd, kennen wij alleen maar een fundament. Ik weet niet of je wel eens een sierui hebt gezien. Dan moet je er nodig eens een keer eentje kopen. Een sierui. Het heeft een stam, een stengel. En daarbovenop heb je allemaal, ik teken natuurlijk allemaal een beetje dom, maar heb je allemaal stekeltjes die in een rond zitten. En die sierui zit dus niet in de grond. Die is dus gewoon vast aan een stengel. En dat hele gebeuren, dat zit gewoon vast aan één basis. En niet in de grond. Dus betekent dat een beeld is van de nieuwe schepping, die dus ook naar alle kanten toe gecentraliseerd wordt door de Heer. Dit is nog, die stengel heeft natuurlijk nog te maken met de oude schepping. Straks is dat niet meer nodig. In de nieuwe schepping is de basis God zelf. Van hem uit. Dat is de basis, dat is het fundament. Dus deze 12 apostelen, die zitten zeer dicht om de Heer heen. We hebben al eerder gezien dat rondom de Heer 24 oudsten waren, 12 zus, 12 zo, 12 van de oude, 12 van het nieuwe testament. En hier zie je dat beeld weer. Dus die fundamenten betekenen wel duidelijk dat de muren gebaseerd zijn op deze 12 apostelen. En daarom ook die namen. Als we denken van, er zit in de grond, dan is hier nog helemaal geen naam. Maar wij kennen alleen maar fundamenten vanuit de oude schepping, die staan altijd in de grond. Maar de nieuwe schepping heeft fundament van bovenuit. Dan is de basis God. Er is geen ander fundament dan gelegd kan worden dan Jezus Christus, zegt Paulus in 1 Korinthe 3. Dus dat fundament moet je ervan wennen dat het dus God is. Dat we dus om moeten draaien en niet meer gebaseerd moeten zijn op de aardse situatie. Maar goed, dan moet je iets weten van hoe de schepping eruit ziet, ook de aarde. En dan moet je niet bij de wetenschap wezen tegenwoordig. Oké. Vers 15. En hij die met mij sprak, dat is die engel dus, had een meetstok, een gouden riet, staat eigenlijk. Een meetstok, een gouden rietstok. Oké. Het meet moet erbij. Ik heb er maar van gemaakt, een gouden meetriet. Opdat, om de stad te meten en haar poorten en haar muur. Dat is wat apart, want dat meten hebben we al eerder gehad, maar dat zult u zich ongetwijfeld nog herinneren, want deze dingen blijven natuurlijk lang hangen, in hoofdstuk 11.
Ezechiël net ook.
Ezechiël ook had dat meten ook al, Maar in Openbaring, of in Openbaring 11 staat er nog iets leuks bij. Nou, leuks. Maar in ieder geval waarom dat meten nodig is. 11 vers 1 en 2. En mij werd een rietstok gegeven, een roede, meetroede gelijk. En de engel stond, ging staan en zei, sta op en meet de tempel gods in het altaar en degene die daarin aanbidden. Maar werp de voorhoofd te buiten, die van buiten de tempel is, en meet die niet. Want die is aan de heidenen gegeven. Dus het meten heeft te maken met een exacte bepaling van wie daar hoort en wie er niet hoort. Dat is ook typerend voor een muur, die ze ook aangeeft van wat wel naar binnen kan gaan en wat niet naar binnen kan gaan. Dus dat meten heeft, is een uitdrukking voor dat God bepaalt wie op de een of andere manier in die stad kan komen en wie niet. Hoe die stad eruit ziet en wie daar dus ook mee te maken kan krijgen en wie niet. Vandaar ook dat meten. Om de stad te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant. Lag. Was gesteld, kun je ook zeggen. Was geplaatst, vierkant. Hetzelfde werkwoord. En haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met zijn rietstok. Op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte ervan waren gelijk. Dus het is een kubus. Het is een kubus. En hij mat haar muur op 144 ellen, de maat van een mens die van de engel was. Dus hij wordt gerekend naar menselijke maten. Hier wordt dus gewoon gezegd, de ellen heeft met niks anders te maken dan de breedte van de elleboog, zeg maar ellen. Dus zolang als het van de top van de vinger is tot aan zeg maar de elleboog, dat is ongeveer een L. En zeg maar dat ongeveer 60 centimeter, 65 centimeter maximaal is. Dat wil zeggen, dat zijn de mensenmaten. En dus betekent dat, dat je dat niet exact kunt afmeten, want er wordt gewoon gezegd, overeenkomstig de maat van de mens. Zoals een mens meet, welke van een engel van engel was, die deze engel dus hanteerde. Dat wordt ermee bedoeld. Die engel die hanteerde dus een menselijke maat, om dat dus aan ons in ieder geval een beetje menselijk nog te kunnen uitleggen, voor zover je eigenlijk deze geweldige grootsheid ook maar enigszins kunt begrijpen, want het is niet niks wat hier even gezegd wordt. Vers 18. En de opbouw van haar muur was jaspis. En dat is wel apart, want dat hadden we ook al gezien eerder, namelijk de heerlijkheid gods had die stad. De heerlijkheid wil zeggen dat wat uit de Heer voortkomt, wat om de Heer heen is. Dat is die stad. En dus wordt het hier nog eens een keer weer gezegd, de opbouw van haar muur was van jaspis, rood koningschap. Althans nu, de jaspis. En de stad zuiver goud. Zuiver glas gelijkend. Dus dat is doorzichtig. Dat zien we iets verderop ook in vers 21. Nou, dat kennen we niet. Goud, wat zo puur is, dat je er doorheen kunt zien. Nou, dat moet nieuwe schepping zijn, want in de oude schepping heb je al goud dat blinkt, maar dat is diffuus, daar kun je niet doorheen kijken. Dus hier hebben we te maken met zaken die totaal, maar dan ook totaal, waar we ons weinig bij kunnen voorstellen. Daarom is de Heer ook heel sumier met om te vertellen hoe dat precies is. Want ik moet dan denken dat hij op een gegeven moment, de Heer Jezus op een gegeven moment tegen de discipelen zegt, ik heb u nog veel te zeggen, maar je kunt dat thans niet dragen. Dat kun je nu toch allemaal nog niet vatten. Ik denk ook dat iets dergelijks zo is. Er wordt even een korte sluier opgelicht van wat je allemaal verwachten kunt. Daar wordt bij gezegd, ja, het is een menselijke maat. En dan wordt vervolgens gezegd dat er dus stenen zijn, dat er dus materie is, dat er dus metalen zijn die doorzichtig zijn. Dat kennen we niet. Dat moet dus in die nieuwe schepping een fantastische vernieuwing en verandering zijn die we ons in onze omstandigheid nu amper kunnen voorstellen. 144 L, 12 maal 12. De maat van een mens, 12. Welke die van de engel was. En de opbouw van die muur was jaspis. De stad was zuiver goud. Zuiver glas gelijk. Puur glas gelijk. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei kostbaar gesteente versierd. Ik daag u uit om de kleuren allemaal te bekijken. Ik ga hier uit van de veelkleurigheid van het spectrum van de regenboog. Dat zijn er 7, plus de overgangskleuren. Dan moet je aan 12 komen. En dat zijn denk ik ongeveer de kleuren van deze stenen. Smaragd bijvoorbeeld, de vierde is, meen ik altijd, groen. Zo heb je nog verschillende andere kleuren die vrij bekend zijn. Maar, nou ja, hoe zien ze eruit als ze dus allemaal doorzichtig zijn? Misschien ook diezelfde kleur. In ieder geval, al deze edelstenen, want het zijn allemaal edelstenen. Nu dan, jasper is bijvoorbeeld een half edelsteen, maar daar zijn het echt allemaal edelstenen. Die zijn allemaal doorzichtig. En de fundamenten van die muur van de stad waren van allerlei kostbare gesteenten versierd. Maar die fundamenten, daar was al eerder iets van gezegd. Hier van kostbare gesteenten. En het wordt gezegd in vers 12. Even zien, fundamenten. Oh ja, vers 14. En de muur van de stad had 12 fundamenten. En daarin de 12 namen van de 12 apostelen des Lams. Dat wil zeggen, Paulus dus niet. Want de 12 apostelen des Lams, dat zijn gewoon de 12 discipelen. Die later, de Joodse, Israëlitische discipelen. De 13e zal ongetwijfeld een andere plek hebben. Die heeft een heel andere bediening gehad dan deze jongens. Hoe dan ook, zij staan in die muur. Ik neem aan dat Paulus meer naar binnen is. Meer naar binnen geplaatst is. Misschien bij die boom des levens staat. Ik zou het niet weten. Maar hij wordt niet genoemd, dus ik kun je verder ook alleen maar naar gokken. Dat mag ik ook niet doen. Dus die 12 kostbare gesteenten, die vind je allemaal weer terug in de fundamenten van de muur van die stad. Want zij, de discipelen, en ook de apostelen, die hebben toch maar gepredikt van Jezus Christus en die gekruisigd. En al wie dat niet aanneemt, die staat daar buiten. Dus dat zij dus de muur vormen en de basis van de muur, dat lijkt me dan ook niet onzinnig. En die muur, nogmaals, die is gebaseerd, dus staat vast op Jezus Christus. Daar zit de fundamenten op vast. En vers 21 gaat dan door. En de 12 poorten waren 12 parelen. Elke poort, staat er nog apart een keer bij, was uit 1 parel. Nou ja, dat bestaat helemaal niet. Dat kennen we helemaal niet. 1 parel waren uit een hele poort, is samengesteld. We hebben hier echt te maken met een nieuwe schepping. We hebben hier echt te maken met zaken die we, ja, we kennen ze vanuit een oude schepping, kleine onderdelen. En dan moet je je voorstellen dat zo'n parel, en dat zo'n parel een totale poort veronderstelt. Nou ja, dat is een rijkdom en dat is een vaststelling die eigenlijk alleen maar van God kan komen, verder niet. Je moet hier eigenlijk, dit gedeelte ook, met dat ook doen, nou, steeds weer, moet je eigenlijk een beetje stamelend zeggen van ja, het is ongelooflijk wat hier staat en je beseft eigenlijk niet in deze wereld hoe groots en hoe majestueus dat is. Maar goed, hoe dan ook. 12 parelen, elke poort dus uit 1 parel voortgekomen. Dus er zijn natuurlijk maar 12 parelen. En de straat, de plein moet dat zijn. Het plein van de stad was zuiver goud. Ja, let op. Als doorschijnend glas. Dat niet doorluchtig, maar doorschijnend glas. Dus dat is materie dat we niet kennen. Goud waar je doorheen kunt kijken. En puur, zuiver. Dus zuiver goud is doorschijnend. Dus wat we nu hebben en wat we dan 24 graden noemen als meest zuiver, dat is, verder kun je niet. Trouwens, 24 is 2 keer 12. Dat is ook wel grappig. Maar hier heb je dus wel wat meer 12. En de plein in die stad was puur goud, doorzichtig glas gelijk. Wat je hier ziet, dat is echt onvoorstelbaar. De bedoeling hiervan is dat er mensen in, uit de stad zijn, die komen om de boodschap te brengen aan de volkeren. Laten we even doorgaan. Ik ben nou toch ermee bezig. En ik zag geen tempel daarin. Dat is normaal, dat er een tempel in zo'n stad is. In de nieuwe schepping, in de oude nog wel, in de 1000 jaar nog wel. Maar hier niet meer. Dus nu is de stad, is eigenlijk de omhulsel, dat is de heerlijkheid van God rondom hem en van Christus. Want de Heere God, staat er, de Almachtige, God moet eigenlijk naar voren gehaald worden, is haar tempel. En het Lam is haar tempel. Dus dat betekent dat zij zelf het meest centrale gedeelte zijn waarin een mens eventueel kan komen. Niet iedereen, dat hebben we gezien. Ik ga eventjes met u de lijn door naar hoofdstuk 22, vers 14. Zalig zijn zij, het is een heel verhaal, het gaat allemaal op deze situatie van de nieuwe schepping. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, niet wetend, maar doen, opdat zij bevoegdheid, opdat hun bevoegdheid is, zij wil zeggen hopelijk is, tot bij de boom des levens, of hun macht, hun bevoegdheid, zij mogen daar komen, zeg maar. En, namelijk, dat zij, of nee, en dat zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Daar zijn dus twee posities. Of je bent zo trouw geweest dat je tot bij Jezus Christus mag zijn, tot bij de boom des levens. Misschien een onderdeel van die boom des levens. Of je mag door de poorten de stad in. En heb je daar een positie. Maar buiten, vers 15... Buiten wat?
Buiten de stad.
Ja, dus niet buiten, dus nieuwe schepping. Let op, daar heb je ze weer. Daar heb je diezelfde weer waar we het de vorige keer over hadden. Dat was wel zo niet zo prettig, maar ja, het moet toch van vers 8 van hoofdstuk 21. En dezelfde weer. Die staan buiten die stad, daarvoor was die muur. Die komen daar niet terecht. En nog even door, vers 18 en 19. Want ik betuig aan een ieder die de woorden van de profetie van dit boek, in de eerste plaats Openbaring, maar vervolgens ook de hele Bijbel, het staat niet voor niks achteraan, hoort. Wanneer iemand aan deze dingen toevoegt, dus er meer in doet dan dat er staat, dan de 70 boeken die er zijn, dus ook alle apocryfe boeken, wat je dan zegt, dat hoort er ook bij, is toevoeging, is niet door de Heilige Geest geleid. God zal tot hem, bij hem, erbij plaatsen de plagen die in het boek beschreven zijn. Nou, daar ben je ook klaar om. Als je er dus meer van maakt dan dat er staat. En wanneer iemand afdoet, wegneemt, staat er letterlijk, van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel wegnoemen, let op, wegnemen, van de boom des levens, dat moet er staan, niet boek, van de boom des levens. Het wordt nu ter plekke geconstateerd. Dus dat wordt van de boom des levens weggenomen, dan heb je dus die positie niet van die boom des levens. En B, uit de heilige stad. Nou, dat is hetzelfde als wat er staat in dit hoofdstuk vers 14. Opdat hun bevoegdheid zij bij de boom des levens. En je door de poorten mag ingaan in de stad. Dat zijn dus twee posities. Helemaal trouw of voor een deel trouw. Dan hoor je dus bij de stad en krijg je dus van de Heer een bepaalde positie, een bepaalde plaats. Maar ga je het woord van God verdraaien door de dingen aan toe te voegen of ervan af te halen? In beide gevallen krijg je dan te maken met een God die toornt. En zeker als je dus ervan wegneemt. Als je zegt, ja, dat moet je niet letterlijk nemen. Of dat klopt niet, of dit niet. Of nou, dat is niet in overeenstemming met. Dus niet vanuit geloof, maar bewust, willens en wetens de zaken uit elkaar halen, niet alleen van dit boek Openbaring, maar ook van de hele Bijbel, die ontvangt dus geen positie. Die krijgt dus niet de positie, dat wil zeggen, die zal zijn ziel verliezen, omdat hij het heeft willen winnen, en dus wordt zijn erfdeel, wordt afgehaald van de boom des levens, waar hij aanvankelijk bij zou zijn, maar hij is later ontrouw geworden. Of eventueel zelfs uit de heilige stad, dat hij daar niet terechtkomt. En dan kom je dus buiten te staan. En in zo'n geval kom je dus aan de buitenkant van deze nieuwe schepping. Maar bedoeld is natuurlijk dat de Heer zegt van, ik wil graag dat je trouw bent en dat je in liefde en afhankelijkheid van mij leert leven. Want dat is, daar gaat het natuurlijk om. Dan ontvang je dus ergens een positie, of in de stad dicht bij de Heer, of iets verder weg van de Heer, maar toch wel de Heer kunnen zien. Want daar gaat het hem om. Waar het hem om gaat is dat hij een volk voor zijn naam vergadert en zo eigenlijk een heerlijkheid om zich heen creëert. En Jezus Christus is degene die dat ook in de nieuwe schepping nog uitvoert. Want hij moet koning zijn totdat alle vijanden aan zijn voeten zijn gelegd. De laatste vijand is de dood, dat we zeggen een scheiding. Scheiding tussen het een en het ander. Dus ook hier moet Christus regeren. En namens Christus treden dus een aantal koningen op die kroon hebben ontvangen, dus levens of wat dan ook. En die gaan dus nou ja, het nodige doen, daar gaan we het de volgende keer dan over hebben. Maar die moeten dus hun werk doen om ook volkeren die er rondom zijn, om die dus ook in kennis te stellen van het woord van God. En dit, ik kan u dit meteen zeggen, dit wordt weinig gepredikt. A, of omdat men het niet gelooft, of B, omdat het... Ja, omdat men zegt, dat kan helemaal niet, want de nieuwe schepping, dat is alles nieuw, enzovoort. En dan hou je heel rekening met het feit dat God zegt, het is gedeeltelijk nieuw, en het moet totaal nieuw worden. Maar de stad, daar komt geen duisternis in. Daarbuiten ontvangt het het licht van de Heer, voor zover je dat licht ook te ontvangen hebt. En diegenen die dus het licht hadden, maar het niet hebben geaccepteerd, ja, die staan dan ver buiten de stad, maar wel op de nieuwe schepping. En uiteindelijk worden ze ook door Jezus Christus tot één geheel gemaakt. Maar die positie die je daar ontvangt, die hou je voor altijd. Of dicht bij de Heer, of verder weg, of wat dan ook. Dat verandert niet meer. Maar die stad wordt op een gegeven moment zo uitgebreid dat het de hele nieuwe schepping omvat. En dan zal Jezus Christus, als alles zoon is van Jezus Christus, zijn macht overgeven aan God, opdat Hij is alles en in allen. Zullen we het daar maar bij houden vandaag. Hemelse Vader, het is best ver weg. Ver weg voor onze fantasie, voor ons begripsvermogen. En we kunnen alleen maar door uw Heilige Geest een beetje begrijpen hoe majestueus dit alles is. Hoe geweldig groot dit is wat u hier omschrijft over deze nieuwe scheppingen, over die stad. Over het licht, over de verlichting, over de doorschijnendheid. Dat er niks meer is wat verborgen wordt. Maar dat alles niet meer diffuus is, maar licht ontvangt en licht geeft en doorzichtig is. Zodat ieder mens doorzichtig is en zodat alles wat er aan materiaal is ook doorzichtig is. Iets wat we niet kennen. Iets wat we misschien nu in onze tijd zelfs ook absoluut nog niet zouden kunnen begrijpen. Alleen door uw Heilige Geest kunnen we iets begrijpen van die grandioze veranderingen die u tot stand brengt. En waarvan u nu al zegt dat ze er in principe zijn en ook zullen komen. Ze liggen vast in uw plan en ze zullen ook te zijner tijd worden uitgevoerd. Dat daarin ook nog een scheiding is, zei het gedeeltelijk. Omdat ook daarin alle zuiverheid tot zijn recht moet komen. En ook onzuiverheid duidelijk aan het licht moet komen, opdat het wordt uitgebannen. En uiteindelijk ook ieder die onzuiver is, Jezus Christus aanvaardt. Echt vanuit het hart. En erkent dat Hij degene is aan wie alle eer, aan wie alle lof toekomt. Vader in de hemel, we danken u ervoor. We danken u dat we zo uw woord hebben en dat u ons een klein beetje inzicht geeft in het majestueuze wat in de toekomst gaat plaatsvinden. Wat gaat gebeuren en hoe dat in zijn werk gaat. We kunnen er niet bij, het is vaak veel te groot en het gaat ook ons fantasievermogen, ons inzichtvermogen verre voorbij. We kunnen alleen maar stamelend u danken voordat u er toch iets van laat zien. Om een klein beetje een begrip te krijgen van die nieuwe schepping die zo totaal grootser is en anders is dan wat we ons ook maar in de verste verte kunnen voorstellen. Een stad die zo groot is en van waaruit u woont en van waaruit u leeft voor een tijd lang. Om uiteindelijk die bruid tot een vrouw te laten worden. Om uiteindelijk die heerlijkheid die nu voor een gedeelte om Christus heen is, dan totaal om Christus heen te krijgen. Opdat in de nieuwe schepping de vrouw des lams degene is die om de Heer en daarmee dus ook om de Vader komt te staan. Heere, uw naam zij geheiligd, geloofd en geprezen in alles. Amen. Heeft iemand toevallig een voorstel voor een lied?